voor de luisteraars thuis willen we te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze avond noemen. Te lezen schriftgedeelte Lucas 23 vanaf vers 33 tot en met vers 49. Noemen we nogmaals Lucas 23 vers 33 tot en met 49. En we zingen psalm 69 vers 3 en psalm 56 vers 1. Te lezen schriftgedeelte Lucas 23 vers 33 tot en met 49. En we zingen psalm 69 vers 3 en psalm 56 vers 1. Wens nu een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, wij doen in relatie met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En dat doen wij vanavond met de 12 artikelen, ofwel apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de schriftlezing vinden we in Lucas. Lucas hoofdstuk 23. En daarvan de versen 33 tot en met 49. Dus Lucas hoofdstuk 23, de versen 33 tot en met 49.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem, en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Christus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure en er werd duisternis over de gehele aarde. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels schuurde middendoor. En Jezus roepende met grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest.
Zullen we daar zo bij stilstaan? Maar zullen we eerst nog met elkaar zingen van Psalm 69 en daarvan het derde vers. Psalm 69, vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Met mij verging hun hoop, o Israëls God, daar ik mijn smaad om uwentwil moet dragen. Mijn aanschijn is bedekt met schand en spot. Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen. Psalm 69 en daarvan het derde vers.
Thank you.
gemeente van Vriezenveen. Ik moest in de voorbereiding denken aan de uitspraak wat we lezen in de Heidelbergse Catechismus. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Ik zie hier gelukkig ook kinderen zitten die ook op de catechisatie zitten of gezeten hebben. Maar allemaal zullen wij dat antwoord wel enigszins kunnen formuleren. Maar dat dat de alom tegenwoordige en almachtige kracht Gods is. Dat hij alles onderhoudt. Dat wat er ook gebeurt, dat er niets gebeurt zonder de wil van de Heere God. Dat er geen haar van uw hoofd vallen kan zonder zijn wil. En als we dat tekstgedeelte wat we nu gelezen hebben, als we dat tot ons laten doordringen, als we het leven van alle dag tot ons laten doordringen, als we zien de vragen die op ons afkomen op allerlei terreinen, dan kan het ons soms wel eens bang te moede worden en zijn. Dat we denken, hoe moet het toch gaan? Als we denken aan de stemmingsuitslag van een paar weken geleden, dat 1/6 nog een naam, de naam heeft van de partijen met de naam van Christus erin, een christenpartij, en 5/6 niet. Dan zouden we kunnen vrezen wat er meer op stapel staat om de normen en waarden volgens Gods woord omlaag te halen. En vooral ook als we dat, wat we ook in het gebed ook zeiden, als we ervaren wat we meemaken in onze tijd, dat de overheid op zondag samenkomt om weer een nieuw plan de campagne te bedenken, om het virus het hoofd te bieden op zondag. En dat er allemaal mensen geraadpleegd worden, wetenschap, en dat doen we allemaal, want we leven in zo'n tijd. Maar wat is het dan aangrijpend, dat we daar dan mee gaan beginnen met de wetenschap. En als er één ding is, en ik zie hier ook iemand die ook daar zich in bekwaamt, maar als er één ding is van de wetenschap, dat ze allemaal achter de feiten aanlopen, want dat is wetenschap. Dus een jaar geleden, toen werd er nog gezegd van, dat virus in Wuhan, dat heeft zo'n vaart niet. Want SARS en andere virussen hebben nooit last van gehad. Dus dat zal zo'n vaart niet lopen. En een paar weken later, na de biddag van 2020, u weet het allemaal nog, alles werd afgeschaald. Nee, u hoeft zich echt geen zorgen te maken. Mondkapje gaan we echt niet dragen. Zelfs tot hier in de kerk dragen we allemaal een mondkapje. En laat ik er gelijk bij zeggen, ik heb zelf het virus ook gehad in de herfstvakantie. Dat je op zondag sta je op de kansel, geeft de Heer opening, jij mag spreken. En een paar dagen later krijg je het. En dan ben je te ziek om te bidden, te danken, om Bijbel te lezen. En dan heb je genoeg aan jezelf. Zo laag kan het aflopen met een mens. Dus je gaat echt zeker niet bagatelliseren dat het allemaal niets is. Want het is vreselijk. En vooral de taferelen die we zelf hebben meegemaakt, ook bij andere mensen. En op het moment wat er ook speelt, dat één iemand bij iemand op bezoek mag komen. Dus aan de ene kant hebben we veel slachtoffers vanwege het virus. Maar aan de andere kant zijn er ook veel slachtoffers vanwege eenzaamheid. En wat er nog meer op stapel staat dan wat al geweest is met, als we een bedrijf hebben, een zaak hebben, in de horeca of anderszins. Maar wat kan het dan ontzettend op ons afkomen? Hoe moet het? En hoe komen we eruit? En nu verwachten we allemaal het heil van het vaccin. Iedereen moet gevaccineerd worden. Maar wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Daar horen we niemand over. En dan is het zo'n groot voorrecht dat we hier in dit bedehuis bij elkaar mogen komen. En gemeente, ik kom hier de eerste keer. En daarom dat ik er wat uitgebreider bij stilsta. Maar wij hoeven niet angstig te zijn. We hoeven echt niet te vrezen. Want ziek worden zullen we toch. Of het nou een virus is of op een andere wijze. Sterven zullen we toch. De afgelopen weken hebben we, ik zie kinderen zitten, een jongetje van 5, 6 jaar in Staphorst, een jongen van 18 jaar in Schone Woerd van ons kerkverband. Ik was vorige week in een gemeente Een man van 53, chauffeur. En in Frankrijk vinden ze hem met een hartstilstand in de cabine. Op biddag gebeurt en hij is er niet eens terug. Het lichaam wordt vanwege corona nog niet vrijgegeven. Hartverscheurend. Je man gestorven, je vader gestorven en het lichaam is nog niet terug. Gebeurt allemaal. En de angst die tiert welig. Maar we hoeven echt niet, en ik hoop dat we vanavond dat mogen laten horen, maar we hoeven niet te vrezen. Waarom niet? Omdat hij de dood ingegaan is. Onschuldig. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dat is onbegrijpelijk. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En de mens heeft het verkwanseld. Die wilde als God zijn. En toen is met eerbied gesproken de ellende begonnen. Tot op de jongste dag zal het blijven. Wij zullen nooit wat worden, tenzij wij gaan verstaan met het hart wat het betekent om Christus deelachtig te worden. Dat we gaan sterven aan onszelf. En gemeente, dat is iets wat een mens van nature nooit wil. Hij wil niet sterven aan zichzelf. Dat is de grootste haper in het leven van de mens. Wij willen wel zalig worden, wij willen graag naar de hemel, maar op onze eigen voorwaarden. Maar niet zoals de Heer dat van ons vraagt. En als we dan die, en daarom heb ik dat woordje, wat verstaat door de voorzienigheid, dat nou alles gebeurt op de tijd die de Heer daarvoor bestemd heeft. Precies op tijd wordt de Heer Jezus, om daar maar even mee te beginnen, wordt hij gevangen genomen. Judas is met hem opgetrokken en de andere 11. En alle mensen hebben hem in de steek gelaten. En Judas verraadt hem. Als hij door gaat krijgen dat het koninkrijk der hemelen, dat het iets anders is dan het koninkrijk wat hij hoopte dat dat zou komen op aarde. En Judas verraadt hem. En Petrus die geeft nog een slag met het zwaard tijdens de gevangenneming van Jezus. En hij zal wel in de bres springen. En dat is het laatste wat hij gedaan heeft in eigen kracht. En ze verlaten hem allemaal. En zo wordt hij gevankelijk weggevoerd. En dan is hij daar op die binnenplaats. En is het avond geworden. En brandt daar dat kamp, brandt daar dat vuur. En al die mensen zijn rond dat vuur. En ook Jezus is daar geboeid en al. En Petrus denkt bij zichzelf, ik ga er ook naartoe. Horen wat ik kan doen. En hij gaat in eigen kracht. Hij is niet geroepen. Hij is niet gezonden. Hij gaat in eigen kracht gaat hij er naartoe. En we weten de resultaten als we iets doen in eigen kracht. Met het zwaard was al niet goed en nu weer niet. Want dat meisje hoeft alleen maar tegen hem te zeggen, maar jij hoort er ook bij. En in een andere evangelie staat het zo duidelijk. Hij vloekt zelfs. Hij ontkent het. Maar hij weent bitterlijk. Dat is een groot verschil met Judas. En dan wordt de Heer Jezus voorgeleid voor de grote raad. De Sanhedrin. En dan vragen ze aan hem. En ze doen hem uithoren wie hij dan is. En als hij zich dan gelijkstelt aan de Zoon van God. Dan zeggen ze, wat getuigenis hebben wij nog meer van nodig? Hij stelt zich gelijk aan de Zoon van God. Voer hem af. Hij moet de dood sterven. Godslasterlijk wat deze man doet. Deze zoon van de timmerman uit Galilea. En dan wordt hij weggebracht naar de wereldlijke macht. De Romeinen met aan het hoofd Pilatus. We weten het. En Pilatus die hoort. En hij kan niks vinden. Geen schuld in deze man. En dan hebben ze nog geprobeerd om hem in een kwaad daglicht te stellen door te liegen. Hij zegt dat hij de koning der Joden is. En de cijns, de belastingen, die moeten niet betaald worden aan de keizer. Want de keizer kon dat grote rijk alleen maar betalen aan de hand van de belastingen, net als in onze tijd. Maar die cijns, die belasting moesten betaald worden aan hem. Maar Pilatus, die hoort dat bij wijze van spreken niet eens. Die bemerkt dat deze man onschuldig is. En als hij hoort dat hij eigenlijk uit Galilea komt, niet uit zijn gebied, uit Judea, dan zegt hij tegen de oversten, voer hem maar naar Herodes. En laat Herodes maar recht spreken. Dan is hij ervan af. En weet u wat dan? opvallend is. Dan staat er in Gods woord, op dat moment worden Herodes, dus de viervorst van dat gebied van Galilea, en Pilatus worden vrienden van elkaar. Dat is wat. Vanwege het lijden en sterven van Christus worden deze twee, die daarvoor niet in vrede met elkaar door één deur konden, die worden vrienden van elkaar. En gemeente, van de week las ik in een blaadje wel een prachtig verhaal. Dat wil ik toch aan u meegeven. Je kunt negatief kun je iets uitstralen, wat hier gebeurt, maar ook positief iets uitstralen. Er was een man, en die man die werkte met een andere man, een collega. En die collega die vloekte altijd. En hij had zich daar al van vrijgemaakt, maar die man die bleef vloeken. En deze man die mocht de Heere vrezen en kennen. En toen, op een gegeven moment, toen mocht die man de liefde ervaren van de Heere in zijn leven. En die man die kerkte bij dominee Fraaien. Dat was een dominee in het verleden in Barneveld. En dan deed die man hem wel eens bespotten. Fraaienboer werd hij dan genoemd. Fraaienboer. Maar op dat gegeven moment was hij vol van de liefde van de Heere. En hij had er in het begin niet door. Maar het duurde 3 weken die liefde. En al die 3 weken vloekte die man niet. En toen was de liefde geweken. Die oude man was er weer. Die oude mens was er weer. En toen begon die man weer te vloeken. En toen dacht hij bij zichzelf, hoe zit dat? En toen kwam hij bij iemand die hij mocht kennen, die de Heere al langer mocht kennen. En die zei tegen hem, als je de glans, als je de ervaring hebt dat de Heere naar jou omziet, dat hij van jou af weet, dan straal je iets uit waardoor een ander moet zwijgen of jaloers wordt. En deze man die moest zwijgen. En op het moment dat die 3 weken voorbij was, toen was het weer die oude man. De oude mens om het zo te zeggen. En de glans was van hem af. En toen ging die collega ging weer vloeken. En dat is dan een positief voorbeeld wat het leven met de Heer voor uitwerking kan hebben in dit geval. Maar ook in onze tijd. Want stel nou voor. En dat hoop ik van ganser harte. Maar stel nou voor dat in deze tijd dat er iemand mag zijn, een Daniël of een van zijn 3 vrienden aan het hof. En dat ze mogen gevonden worden biddende, iedere dag voor de Heere. Dan geloof ik vast en zeker dat de glans van dat gebed, al is maar van 1 mens, maar dat het mag afstralen naar de rest. Maar ook andersom. Dat negatieve hier bij Pilatus en Herodes, ze werden vrienden van elkaar. En Herodes die was verheugd dat Jezus bij hem kwam. Hij had veel van hem gehoord. Veel wonderen had hij gedaan en hij hoopte op een wonder. En gemeente, wat is dan aangrijpend? De Heer Jezus zegt niets. Vandaag komt het woord van de Heere tot u en tot mij. Maar er komt een moment, dan zwijgt het woord. En dat is hier in deze geschiedenis is dat zo. Als Herodes bij wijze van spreken de moeite had genomen een tijd geleden daarvoor om naar Jezus te gaan, om te horen zoals andere mensen dat deden, dan had hij uit zijn eigen mond kunnen horen waar hij van sprak. En waar sprak de Heer Jezus van als eerste? Hij sprak van het Koninkrijk van God. En wie daar nou inwoner van mogen worden en zijn. Hij maakte de mensen jaloers. En weet u wat hij als tweede deed? Hij ging de zieken genezen. En hij liet de doden opstaan. Het was wonderlijk wat hij deed. Maar Herodes had alleen maar belang bij het wonder. Hij wilde alleen maar wonderen zien. Maar Jezus deed niets en hij sprak niets. En dan neemt Herodes de toevlucht tot spot, tot smaad. En hij hangt hem een blinkende mantel om. En hij wordt vol met spot weggezonden weer terug naar Pilatus. En dan komt hij bij Pilatus. En Pilatus gaat 3 maal vragen aan het volk. Dat hij niets kan vinden in deze man. Hij wil hem wel geeselen, maar hij kan geen schuld vinden in deze man. En in andere evangelie staat het ook. Dat de vrouw van Pilatus niet kan slapen vanwege de onschuld van deze man. En Pilatus durft het niet aan om deze man schuldig te stellen. Hij is onschuldig. En het geroep van die menigte mensen, die klinkt steeds luider. En op het laatste is het een groot geroep. En dan komt het: kruist hem, kruist hem. Hij heeft zelfs Barabbas voorgesteld in plaats van Jezus. Maar die moordenaar, die mag vrij. Maar het Lam Gods, onschuldig, die alleen maar goede dingen heeft gedaan. Alleen gesproken van het Koninkrijk van God. Zieken genezen, doden opgewekt. Maar het woord van de Heer is wel een tegenover in het leven van de mens toen en ook in het leven van de mens nu. Wij kunnen met de mond belijden dat wij geloven. Maar als wij nooit ontdekt zijn aan dat woord als een tegenover, dus tegen ons vlees ingaand, dan blijven we altijd wie we zijn. Alleszins godsdienstig. Maar wij moeten van die top van eer vallen in de tijd. Dat het niet straks te laat wordt. Dat we in verwoesting neer gaan vallen. En gemeente, ik wilde dat niet. En de mens van nature wil dat niet. Wij willen dat nooit. Maar weet wat een wonder is? Dat nou, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dat de Heere God alles bepaald heeft. Dat het zo moet gebeuren zoals Hij het geeft. En het kan best zijn dat dat virus wat nu rondwaart, dat dat moet zijn voor u. Om u op de knieën te krijgen. Ook al wilt u dat niet. Wilt u graag rechtop blijven. Maar de Heere doet met eerbied gesproken, doet geen halfwerk. Als hij begint in het leven van de mens, dan gaat hij door. Dan gaat het komen tot, en nog verder, maar het gaat komen tot Golgotha en op Golgotha. En Pilatus zegt: neem hem maar mee, voer hem maar af. En hij wast zijn handen in onschuld. Dat is de wereld, dat is de mens van nature. Hem treft geen blaam. Hij heeft gedaan alles wat hij kon doen. Maar dat is niet waar. Maar hij wordt afgevoerd. En dan is hij al zo zwak. Jezus van Nazareth is hij al zo zwak. Want dan moet je voorstellen, die twee kruisen, als we straks zo bij de tekst gaan beginnen. Die twee kruisen van die moordenaars, die staan al in de grond. En dit kruis van Jezus wordt in allerijl nog vervoerd naar de hoofdschedelplaats. En het was de vervloekte kruisdood in de tijd van het Romeinse Rijk. En je moet zich voorstellen, in de omringende landen, dan werden de mensen ook als afschrikwekkend voorbeeld gekruisigd. En dan bleven ze net zo lang hangen, totdat het lichaam het begaf en dat ze op de grond vielen en dat de wilde dieren ze opaten, de lijken. Maar hier in Israël is het anders. En ook vooral in deze geschiedenis, maar dat hebben we niet gelezen. Maar voor de Sabbat moet het lichaam van het kruis gehaald worden. Want dat vereist de Joodse wetten. Maar Jezus wordt weggeleid. En dan lezen we al in dat stukje, want dan is het wonderlijk hoe zo'n Simon van Cyrene, hoe hij dat kruis gaat dragen. Hij is een sterke man, hij komt van zijn land, van zijn akker. En hij krijgt dat kruis, want Jezus kan het zelf niet dragen. En dan staan daar de vrouwen en de anderen, die zijn erbij. En die zijn vol van droefenis en deernis. Er staat in de kanttekening dat hun ook al op de borsten slaan. Als een teken van droefenis. Van medelijden hebben met deze man. Want ze voelen toch blijkbaar onbewust dat hij onschuldig is. En dan zegt de Heer Jezus: weent niet over mij, maar weent over uzelven. Want wat ze aan het groene hout doen, dus aan Jezus, wat zal straks aan het dorre hout gaan gebeuren aan degene die hem niet kennen? En deze mensen, die hebben het nooit begrepen. En Gods woord spreekt er verder niet over. Maar op dit moment is het voor hen allemaal verborgen. En zo komen wij, terwijl de mensen aankomen op de kruisheuvel Golgotha, zien wij hoe het kruis opgericht wordt waar Christus aan hangt. Het wordt als het ware in de grond gezet en het lichaam wordt eraan gespijkerd. Met spijkers door de handen en door de voeten. Het moet een smartelijk gebeuren zijn geweest, stel ik me zo voor. En het was een vreselijke lijden en sterven aan dat kruis. Tussen hemel en aarde. En dan vooral te beseffen dat hij onschuldig was. Maar gemeente, als we dat dan lezen in vers 34. Dan lezen we daar het eerste kruiswoord. En wat staat daar? En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En gemeente, wat is dan die voorzegging, wat ik net al zei, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Wat is nou de Bijbel? Vanaf de schepping tot op de jongste dag, alles wordt bepaald door de Heere. De profeten, bij monden van Jesaja, Jesaja 53, heeft er een heel hoofdstuk aan gewijd. Maar ze moesten het allemaal voorspellen hoe het zou gaan gebeuren. En het komt precies zo uit zoals het gezegd is. Zoals het voorzegd is, zoals het geprofeteerd is. En als we daar een indruk van krijgen, dat alles precies zo gaat zoals Hij het bepaald heeft, dan staat mijn verstand stil. En dan is het evangelie dat we nooit hoeven te vrezen wat er ook gebeurt. Want Hij zorgt. Ik zeg vaak, wat ook in Gods woord staat, alles komt van boven, van de Vader der lichten. Voorspoed, tegenspoed. Die schouders van u en van mij, die zijn gemeten. Hij geeft ons precies wat we dragen kunnen. En als Hij zelf het kruis niet kan dragen, dan is er iemand anders die dat kruis draagt naar de heuvel Golgotha. De Heere, bij Hem loopt het nooit uit de hand. Ook al kunnen wij dat denken, en dan kan Hij zelfs hier nog zeggen, Vader, vergeef het hun, het eerste kruiswoord, want zij weten niet wat zij doen. En gemeente, als we die woorden tot ons laten doordringen en we zien de reactie van het volk, dan zien we daar als eerste de reactie van het volk zelf. En het volk stond in vers 35 en zag het aan. Dat is datzelfde volk dat langs de straten stond toen de Heer Jezus een tijdje ervoor de intocht deed. Dat er duizenden waren in Jeruzalem. Hij komt. En de straten werden geplaveid met palmtakken. En hem werd de lof toegejuicht. Ze verwachten zoveel van hem. Maar ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Dat is datzelfde volk. En dat staat hier. En dat kijkt. En dat ziet het allemaal gebeuren. En daar staat nog een volk bij. De oversten van het Sanhedrin. De grote raad. En weet u wat die gaat doen? Hun ware aard komt naar voren. Ze gaan hem beschimpen. En ze gaan zeggen, anderen heeft hij verlost. Dat hij zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En gemeente, wat is dat? Een aanklacht. Voor een ieder van ons en ook een waarschuwing. Want de kanttekeningen zeggen hierbij dat een aantal de zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan. Want ze wisten tegen wie ze dit zeiden. Het merendeel wist het niet. Maar wat is dat erg? Om hem zo te bespotten, zo te smaden door de oversten. Niet iemand die het verstand niet heeft, maar Godgeleerden, mensen van de godsdienst. Die zich pretenderen dat ze God eren. Maar in plaats dat ze dat doen, gaan ze hem bespotten en schimpen en smaden. En ze zeggen zelfs in een andere evangelie, hij heeft gezegd in 3 dagen zal de tempel afgebroken worden en weer opgebouwd worden. Doe u zelf verlossen, want dat zeggen ze later zelf ook. Maar hij wordt hier als een toonbeeld van spot opgevoerd. Het is niet alleen het volk als eerste en als tweede de oversten van de grote raad. Maar als derde krijgen we weer de krijgsknechten, de soldaten. Ze hebben in vers 34 hebben ze de klederen al verloot, gedobbeld, wat al voorzegd is bij Jesaja. Maar hier komen ze weer terug en zij gaan verder in het bespotten en ze zeggen tegen hem, en ze brengen hem edik, maar ze zeggen, en dat edik trouwens, dat is met een soort azijnachtige drank, verdovend aan de ene kant, met gal gemengd. En dat zou hij dan moeten drinken. Maar ze zeggen ook, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En gemeente, als die kruisen opgericht worden, en waar dat ook is, dan staat de aanklacht, wat de mensen hebben gedaan, staat geschreven boven de gehangenen. Op een bordje. En de wereldtaal in die tijd waren Grieks, Romeins en Latijn, om het zo te noemen. En Hebreeuws, de taal van het volk zelf. En er wordt zelfs gedacht nog aan een andere taal, Aramees, dat ook eventueel gestaan zou kunnen hebben. Maar in ieder geval, de mensen konden lezen wat er stond. En er staat dan de koning der Joden. Of in andere evangelie staat Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En Pilatus heeft daar bevel toegegeven dat dat geschreven moest worden. En misschien weet u nog, de oversten wilden dat niet. Want hij was niet de koning der Joden. Hij had dat wel gezegd, maar hij is het niet. En weet u wat een... Hierin zien we weer dat dat ook weer moet gebeuren. Het is voorzegd. Hij is de koning der Joden. Ze hebben hem verworpen. Die steen, die hoeksteen. Maar hij is wel de koning der Joden. En Pilatus moest de waarheid doen laten opschrijven op dat bordje. Hij is inderdaad de koning der Joden. Deze is de koning der Joden. En gemeente, daaraan zien we dat zelfs in deze weg, dat het naar de mens gesproken hopeloos is. En voor ons is het makkelijk, want wij kunnen dit lezen met ons verstand. En dat is ook wat ik vanavond probeer u mee te geven. Deze geschiedenis kunnen we verstandelijk aanhoren, maar het moet geestelijk verstaan gaan worden. Dat wij daar staan. Dat wij hem ook, laten we zeggen, in de steek hebben gelaten. Zoals die mensen dat deden, maar er komen zo op, die van verre stonden. Zijn geliefden, waar die kiem van het geloof al in het hart uitgestort was. Maar het moest nog Pasen worden. De opstanding moest nog plaatsvinden. Ze konden niet geloven tegen alle ongeloof in. Ze hadden hun hartje er nog niet voor over, om het zo uit te drukken. Maar het moest verder komen in het leven van deze mensen. En gemeente, wat is dat dan een aangrijpend gebeuren? Hoe dan die mensen reageren? De oversten en die krijgsknechten. Maar dan komen we tenslotte bij de moordenaars. En hier in het Lucas-evangelie, daar wordt gesproken dat er één hem smaadt en lastert. En weet u, misschien zitten hier ook mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen in de afgelopen tijd of lang geleden. Of mensen die iets hebben meegemaakt dat je een soort lotgenotencontact krijgt. Ik was vanmiddag in Harskamp. Dan sprak ik met mensen die hebben geen kinderen en die zijn lid van een vereniging waar de leden geen kinderen hebben gekregen, maar ze mogen elkaar tot een hand en een voet zijn, lotgenoten. Maar zo kun je in het ziekenhuis bijvoorbeeld komen, dat je geopereerd moet worden en dan kom je in die kamer en dat is dan zo heel bijzonder, althans dat hoor ik vaak van mensen, kan ook anders trouwens, maar dat je mensen waar je anders geen woord mee wisselt, maar die liggen ook voor die operatie. En dat je soms hele gesprekken krijgt. Het moet maar nood zijn. En dat je dan met elkaar spreekt, soms van hart tot hart. Lotgenotencontact. Maar weet u wat aangrijpend is? Die drie kruisen staan daar opgericht. Het volk is stil. Heeft hem in de steek gelaten. De overste, de grote raad bespotten hem en smaden hem. De soldaten hebben gedobbeld over de kledingstukken van de heren. En dan komen we hier bij de moordenaars. Die hangen aan beide zijden van de Heer Jezus aan het kruis, aan hun eigen kruis. En in plaats van dat ze lotgenoten zijn vanwege het erge wat hen treft, dat ze elkaar bemoedigen met wat er allemaal gebeurt. In plaats van dat ze dat doen, gaan ze hem smaden en spotten. En gemeente, wat is dat aangrijpend? Iedereen laat hem in de steek. Zelfs de moordenaar aan het kruis. Dat is voor ieder van ons, is dat aangrijpend om dat in te leven. Hoe de Heere daar alleen hing tussen hemel en aarde. Aan dat kruis. En toch, als we dat gaan bekijken wat daar staat in die tekstversen, dan staat er dat die ene in vers 40 zegt, die bestraft de ander die hem bespot, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gemeente, vanavond komt het woord tot in ieder van ons. In het verleden is het woord geweest. Heeft hier geklonken. Ik zag het net in de consistorie. Al die voorgangers die hier geweest zijn, die hebben allemaal gesproken. En een van die voorgangers die hier geweest is, die is voor mijzelf het middel geweest waardoor ik in de ruimte gezet mocht worden. Deze moordenaar aan het kruis, die hoort alles wat Jezus zegt, die eerste kruiswoord. En de slag komt naar binnen. De schuldbrief krijgt hij thuis. De laatste uren, ben ik vergeten te zeggen net, en dat was eigenlijk het thema van deze preek. De laatste uren van Jezus. Maar het is ook de laatste uren van de moordenaar aan het kruis. En de schuld wordt opgebonden op het hart van die man. Hij hangt daar rechtvaardig, maar die man niet. Die hebben ze niet rechtvaardig behandeld. Gemeente, vanavond klinkt het woord. En ik zal nooit vergeten, ik was een keer in een gemeente gewoond. En wat die dominee gepreekt heeft, dat weet ik tot mijn schande niet meer. Maar die man deed iedere avond de tweede dienst. Dan bad hij voor de mensen die in de komende week opgeroepen zouden gaan worden. Ik ben nooit vergeten opgeroepen gaan worden om te verschijnen voor de Heere. Maar stel nou voor dat het uw laatste uren zijn. Zoals deze moordenaar aan het kruis. Dan heb je alles gehoord, alles heb je meegemaakt. En je gaat door in de waan van de hoogmoed van de mens. Dat je alles zelf onder controle hebt. En dan ga je hem bespotten en smaden. En hem heb je niet nodig. Dat kan met een zwart pak aan. Dat kan met een wit pak aan. Maar dat is de mens van nature. Maar als de ogen geopend gaan worden, zoals bij deze moordenaar aan het kruis, deze weg van het lijden en sterven van de Heere Jezus, dat is een middel als eerste voor deze man. Die gaat zien dat hij gezondigd heeft. Zoals die tollenaar die het uitroept. Die kan niks meer uitroepen, maar die heeft gezondigd voor de Heere en tegen de hemel. En kan alleen maar zeggen, ontferm u mijner. En weet u wat dan de Heere zegt tegen deze moordenaar? En Jezus zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De koning in al zijn lijden heeft de macht om dat te zeggen, dat hij zal zijn heden, nog maar een kleine tijd. En dan zal zijn ziel ook gaan naar, zoals Gods woord dat zegt, de derde hemel. De eerste hemel, dat is waar we tegenaan kijken. De tweede hemel is het heelal. En de derde hemel is waar God zelf is. Waar de engelen zijn. Waar Gods volk is. Dat is het land der belofte. Het land waar geen verdriet meer is. Waar het zal gaan om hem alleen. En deze moordenaar krijgt hier op het laatst van zijn leven. En wie het verstaat, die verstaat het. Die krijgt het grootste geschenk wat een mens ooit kan ontvangen in het leven. De goddelijke vrijspraak. Als je dat mag ontvangen in het leven, gemeente, dan heb je alles. Dan kun je sterven. Dan is hij meer als uw eigen vrouw of man waar je mee getrouwd bent. Of je eigen kinderen. Maar hij is dan alles en in allen. En dat mag deze man krijgen op het laatst van zijn leven, de laatste uren van zijn bestaan. Wat is de Heere toch goed voor zijn volk. Ze komen er, hoe het ook is, al is het op het laatst. Maar ze komen er en ze worden verlost. En dan krijgen we daar de tweede kruiswoord in vers 43. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is dus het tweede kruiswoord. En gemeente, wat gebeurt er dan? Weet u nog een paar weken terug, het is niet zo lang geleden, maar toen was die zwarte aarde. Die werd bedekt met die prachtige laag sneeuw. Wie ogen heeft om te zien, ziet daarin al de schoonheid van hem, de schepper van hemel en aarde. En nu is alles weer zwart of groen of wat dan ook. Maar die volmaaktheid, die reinheid die we konden zien. Het was een verademing in de tijd waarin we leven. Dat we een week hadden met vorst, met sneeuw. Wat laat de Heere dan toch zien? Zijn trouw en goedheid. En zoals die reinheid uitgebeeld is in die natuur, dan zien we dat ook in de schriftuur waarin de Heere dat laat zien. Maar als de Heere deze woorden heeft uitgesproken in vers 43, dan zult gij in het paradijs zijn. Dan komt daar de toorn van God op het hoogtepunt in vers 44. En het was omtrent de zesde uur, 12 uur in de middag van onze tijd. En het werd duisternis over de gehele aarde. Duisternis, terwijl het daarvoor brandde de zon hoog aan de hemel. En het werd duisternis. In het vers daarna staat zelfs de zon werd verduisterd. Volslagen duisternis. En het was niet even, het was 3 uren lang tot 3 uur 's middags. Van 12 uur naar 3 uur. En daar bleef het niet bij, maar de aarde beefde. Je moet denken aan hoe de Heere God de wet gaf op Horeb. Er werd gezegd tegen Mozes, niemand mag als ik kom op de berg. Niemand mag de berg aanraken, want hij zal zijn een kind des doods. En de donder en de wolken waren er toen God kwam, toen hij zijn wet gaf, de heiligheid van God. Gemeente, dat zijn we in onze tijd volslagen kwijt. Hoe de wereld over onze schepper van hemel en aarde spreekt. Maar dat zijn we volslagen kwijt, de heiligheid. En ook als we, hier mag het dan misschien nog meevallen, maar als je dan ook zondags, en soms is dat voor mezelf ook een aanklacht, als we dan reizen op zondag van de ene gemeente naar de andere, zoveel mensen op de dag des Heren, dan is dat aangrijpend. Maar de, hier ook, dan komt die toorn van God tot een ontlading, om het zo te zeggen, hoe daar in de natuur alles moet luisteren naar de wil van de schepper van hemel en aarde. Het wordt volslagen donker. En dan staat er in de kanttekeningen dat het niet heel de wereld is geweest, maar laten we zeggen, het land. En dat is nog wonderlijker. Dat daar de volslagen duisternis kwam. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. De lawines kwamen. En de Heere God liet zien wie hij is. In die vreselijke ervaring wat de zonde teweeg brengt, dat zijn zoon daar hangt als de borg, het lam wat geslacht moet worden om de zonde van de wereld te dragen. En het offer is groot genoeg voor alle zonden van de wereld, maar het is specifiek voor de zonden van zijn volk en van zijn kind. Want die mogen dat door genade gaan leren verstaan, wat dat is en wat dat betekent in het leven van hen. En gemeente, wat we dan ook lezen, dan gebeurt het niet alleen in de natuur, dat wonderlijke, maar ook in de tempel zelf gebeurt het wonder. Want je moet zich voorstellen, er hing een voorhangsel voor het heilige. En er hing ook een voorhangsel voor het heilige der heiligen. En dat heilige der heiligen, dan mocht 1 keer op de grote verzoendag, mocht de hoge priester voorbij dat voorhangsel gaan, om te komen in het heilige der heiligen. En nu, terwijl dit grote gebeurt in vers 45, scheurt dat voorhangsel van het heilige der heiligen. En dat is een dik kleed geweest, een geborduurd kleed. En als u zich voorstelt, als u misschien wel eens hout hebt gekloofd, en als je dan slaat, dan kan het zo soms vanzelf splijten, die hout, dat houtblok. Maar dat een geborduurd kleed, een zwaar dik kleed, scheurt van boven naar beneden. Weet u nog? Al het goede komt van boven, van de Vader der lichten. Hier maakt hij de toegang tot het heilige der heiligen. Via het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En gemeente, wat is dat? Een geweldig wonder wat de Heere hier laat zien. En die kruiswoorden die ook in het verdere van deze tekstversen ook genoemd wordt. Want in dit evangelie staan er drie tekstversen waarin de drie kruiswoorden van de Heere Jezus naar voren komen. En zo komen we bij de inhoud van dat roepen in vers 46. En Jezus roepende met grote stem zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. Hij beval zijn geest. En dat lezen we, zoals we net ook zeiden, in Hebreeën, hoofdstuk 10, waarin Paulus dat schrijft. Op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Die verse en levende weg, dat is de weg die hij moest gaan voor de zijnen. En het lichaam van hem, dat is dan het voorhangsel wat, laten we zeggen, moest geofferd worden, geslacht worden. En gemeente, door dit gebeuren, wat in vers 46 geschreven staat, dan zien we dat de toegang geopend is tot God via zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En nogmaals, grote verzoendag is niet meer nodig op deze wijze, maar de opening mag er zijn. Het voorhangsel is gescheurd. En weet u, de oude schaduwgodsdienst, de offeren die gebracht werden door de priesters in het Oude Testament, alles is niet meer nodig. Want het offer, het grote offer van het Lam Gods, is gebracht. Er is een einde aan die schaduwgodsdienst, aan het oude verbond. En het nieuwe verbond treedt in werking. Maar ook in dit lijden wat de Heere hier overkomt, was hij toch God. Aan de ene kant is hij dat willoze lam, waar ze mee konden doen wat ze wilden. Maar toch, moet u nooit vergeten, was hij God zelfs in zijn lijden. En hier op dit moment, dan staat hij het menselijke, hij was zowel God als mens, maar het menselijke raakt hij kwijt. En vooral als hij sterft en als hij straks zal gaan opstaan. Maar gemeente, hij was God. En hij is God. En wat is het dan toch ook waar wat er dan staat in dat tekstvers 46 op het einde. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. De ziel, zou je ook kunnen zeggen. De ziel waarvan David ook zegt in Psalm 31. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere. Gij God der waarheid. En ook later lezen we dat als de eerste martelaar Stefanus stierf, die gestenigd werd. Die mocht ook de geest geven. Dit alles laat zien dat die kruiswoorden van de Heere, en vooral dat kruiswoord, dat laatste in vers 46, dat derde kruiswoord, dat een uitwerking heeft gekregen in de levens van mensen. En dan zien we dat, we hebben dat net niet gelezen, maar die tekstverzen die hoorden daar wel bij. Dat is vers 47, 48 en 49. Ik lees het nog even voor. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar tezamen gekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Gemeente, als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. Ze zijn er allemaal getuigen van geweest. We hebben net gezien, het volk. Ze kunnen er niet meemaken wie hij was geweest. Het was laag afgelopen in hun ogen. De grote raad bespot en smaadt hem. De soldaten doen hetzelfde. De moordenaars doen in principe het ook. Maar één mag door genade bekeerd worden, die mag de belofte krijgen dat hij in het paradijs zal zijn met Christus. Maar gemeente, er komen nog meer uitwerkingen. Want wat hier gebeurd is, en wat ik net ook al zei, dat heeft zijn uitwerking. En dan lezen we de eerste uitwerking in vers 47, die hoofdman over 100. En ik zie je kinderen zitten. En ben blij dat jullie er ook mogen zijn. Maar kinderen, een hoofd van over 100. Er was iemand die had 100 mensen onder zich. Die luisterden naar hem. En misschien weten jullie dat nog. En ook de vaders en moeders. En de opa's en oma's en anderen. Maar in de tijd dat de Heer Jezus nog mocht rondgaan. Toen kwam er ook die overste. En dan komt de Heer bij hem. En dan zegt de Heer Jezus van die man. Dat die man een groot geloof heeft. En weet je wat die man zegt? Hij zegt, dat grote geloof heb ik niet. Want ik ben ook gesteld onder de macht van anderen. Die man was eerlijk gemaakt. Hij kon zich groot voordoen. Maar hij was wel een overste. Wij spreken over 100. Maar dat Romeinse leger was veel groter. Duizenden. Misschien wel 100.000 manschappen. Dus boven hem stonden nog veel meer mensen. En dan moet je je voorstellen, als wij in onze carrière, in ons dagelijkse leven, dan zeggen wij niet zo makkelijk iets. Dan spreken we vaak met meel om de mond. En toch, deze hoofdman over 100, deze Romein, die niet besneden is geweest, die heeft dit allemaal meegemaakt. En wat zegt die man? In vers 47, hij verheerlijkt God. En zeiden, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. In een andere evangelie zegt hij zelfs, ja, deze mens is een zoon van God. De zoon van God. Waarlijk, deze mens is de zoon van God. Die Romein, die gaat belijden dat hij de zoon van God is. En ik las bij een verklader, las ik, die ik zeer hoog heb staan. Daar las ik dat hij zei, dat hij niet durfde te zeggen dat die man een kind van God is. En dat kunnen wij trouwens geen van allen. Want de Heer kan dat alleen. Maar je kunt het wel zien aan de vruchten. Ja, zegt die verklader. Hij zegt, je ziet niet de wortel. Zoals je dat ziet bij die moordenaar aan het kruis. Die de zonde mocht belijden. Maar weet u, er staat in de Bijbel een tekst. Weet u hoe die tekst luidt? Wie mijn naam belijdt voor de mensen. Zijn naam. Zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. En daarom vertel ik dit nu. Die hoofdman over 100, die krijgt de vrijmoedigheid, de genade om in te gaan tegen zijn meerdere. Tegen Pilatus, tegen de hoofden in het leger. En hij gaat hier een openlijke geloofsbelijdenis uitspreken. Dat deze is waarlijk rechtvaardig. En deze is waarlijk de zoon van God. Gemeente, deze hoofdman over 100. Die heeft op dat moment, nogmaals net als die moordenaar aan het kruis. Die heeft daar een ervaring ontvangen. Een goddelijke ervaring die alle verstand te boven gaat. Hij is waarlijk rechtvaardig. Om het nou aanschouwelijk te maken voor, als dit voor u te ver is. Maar laatst trof me nog in de krant, stond een artikel, schiet me zo te binnen. Die man was dokter en zijn vrouw was dementerend geworden. En hij had heel die weg meegemaakt, misschien hebt u het ook gelezen, dat artikel. En hij is al die tijd trouw gebleven tot op het moment dat die vrouw gestorven is. En hij verlangt nog naar haar terug zoals ze was in die tijd van de aftakeling. Hoe ze met elkaar samen mochten leven. Gemeente, hij dan een goed huwelijk of niet? Dan heb je een prachtig huwelijk als je zo elkaar tot een hand en een voet bent tot op het einde. En volgens mij was die man dan niet eens christelijk. Het stond in het RD. En toen dacht ik wel van, wat kunnen sommige mensen nog veel over hebben voor elkaar. Want hoe zal het met mij zijn? Nou, dat laat iets zien, nog een overblijfsel uit het paradijs. De liefde die er is tussen mensen. En ik zeg het ook vaak tegen de catechisanten. Ik zeg, jongelui, ik zeg, dat is nog een overblijfsel uit het paradijs. Ook al is het met alle zonde bevlekt, die liefde. Ook bij die mensen zijn er ook dingen die niet goed zijn. Maar als er geen liefde zou zijn op aarde, dan was het al een hel op aarde. Was het al vreselijk. Daarom mag er nog de naaste liefde zijn. Met alle gebrek van onze kant. Maar om een voorbeeld te geven. Hoe groot dat is. Als je dat al mag meemaken. Dat iemand naar je omziet. Jou een beker koud water geeft. Jou helpt. Terwijl je daar gewond op de weg ligt. De barmhartige Samaritaan. En hij dat zelf overkomt. Dan ben je ontzettend blij. Maar dat is allemaal nog aards, allemaal nog van deze aarde. Maar als hier gebeurt wat deze hoofdman over 100 meemaakt. Terwijl er mensen gedood worden, gekruisigd worden, mensen lijden. En mensen daar staan zich te verlustigen aan het lijden van een ander. Want dat was die cultuur. Aan de ene kant afschrikwekkend. En aan de andere kant konden ze er niet los van komen. Want dat trok blijkbaar aan. En vooral deze Jezus, die moest gedood worden. De godsdienst, die wilde dat. Maar dat er dan toch de tweede persoon hier, de hoofdman over 100, dit goddelijke wonder mag gaan ontvangen. Maar gemeente, wat is dan aangrijpend wat we dan lezen in vers 48? En al de scharen die daar tezamen gekomen waren, dat zijn weer al die mensen die ook op de heenweg meeliepen. En toen sloegen ze ook al met de handen op de borst. En nu staat het er echt. Slaande op hun borsten. Dat was de werkwijze bij spreken om de droefheid te tonen. Zoals je ook klaagvrouwen had in die tijd. Die weenden over het verlies. En dan dagen klaagden en weenden over het verlies van een dierbare. Maar hier deze mensen slaande op de borsten. En ze zijn vol van droefheid. Maar het is een aardse droefheid, gemeente. Wat is dat aangrijpend? En dan komen wij tenslotte bij het laatste. Bij 49. En dat is nog aangrijpender. Want 48, dat zijn mensen die, laten we zeggen, wel beklag hebben met hem. Maar verder hun zweeg zijn gegaan. Je leest er verder niks van. Dat ze een belijdenis doen dat hij de Christus is. Dat hij rechtvaardig is. Ze zijn vol van droefheid. Maar weet u, gemeente, in vers 49, daar staat: al zijn bekenden stonden van verre. De discipelen, de vrouwen, zijn moeder, zijn stiefbroers, ze staan er allemaal. En ze staan van verre. Als uw kind in het ziekenhuis komt te liggen, in het ASU-ziekenhuis, dan hebben we in onze tijd het Ronald McDonald-huis. Dan kun je daar overnachten om maar altijd bij je kind te zijn. Je hebt alles ervoor over voor je kind. Maar als de Heer Jezus lijdt aan het kruis, onrechtvaardig, heeft niemand een strobreed in de weg gelegd, letterlijk. Als hij daar hangt aan dat kruis, dan staan zijn geliefden, die de kiem van het geloof in hun leven hebben mogen ontvangen, daar staan ze van verre. Ze staan niet dicht bij hem, maar van verre. Gemeente, wat laat dat zien? Dat dat van ons, je kunt hier nu zo staan en straks zwijg je. Als iemand een vloek doet, weet je niet hoe je moet spreken. De Heere God moet echt alles bewerken in het leven van een mens. Maar anders dan komt er niets goeds uit ons voort. Dat zien we ook hier. Die mensen zijn vol van verdriet. Want een van die mensen bijvoorbeeld is Maria. Weet u nog? Die wist van het lijden en sterven van de Heere. Ze had een kostelijke fles nardus gekocht. En zij zalfde haar heiland, haar zaligmaker. En die mensen, die weten nog niet, maar dat het Pasen moet worden. Dat hij, het lam ter slachting, gedood gaat worden. Maar dat Pasen moet worden. En dat hij zal gaan opstaan uit de dood. En dan in het begin hebben ze het nog niet door. Maar straks, als hij rondgaat. En dan loopt hij daar met die mannen op weg. En hij is nog verborgen voor hen. En dan gaat hij met ze eten. En dan staat er: en terstond opende hij de schriften. Gemeente, als de Heere de schriften gaat openen in uw hart, in uw leven. Op welk tijdstip, op de tijdsballen van uw leven dat ook is. Maar hij heeft dat precies bepaald wanneer dat moet gebeuren. En als u denkt bij uzelf, is dat wel voor mij? Vraag dan aan de Heere. En ik geloof vast en zeker, gemeente, hij laat geen bidder staan die in de nood tot hem komt. Alleen hij geeft verlossing. Hij geeft die goddelijke vrijspraak op zijn tijd. Het moet nog Pasen worden. Nu zit bij wijze van spreken al Goede Vrijdag. Maar met Goede Vrijdag sta ik stil bij de begrafenis. Maar nu is bij wijze van spreken al Goede Vrijdag. Maar het moet Stille Zaterdag worden. En het moet worden de opstandingsdag. En dan staan ze bij wijze van spreken bij de graf. En dan snappen ze er ook niks van. Maar hij moet zichzelf openbaren in het leven. Gemeente, de tijd van toen en nu. eigenlijk is alles precies hetzelfde. Hij openbaarde zich toen. En dat vandaag de dag doet hij dat nog steeds. Zijn naam is Wonderlijk Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. En wat zou het een wonder zijn. Als u dat mag nazeggen. En als u mag gaan verstaan. Wat hier die moordenaar aan het kruis mocht verstaan. Wat die hoofdman over 100 mocht gaan leren verstaan. En er staat zelfs in de andere evangelie dat er nog meerdere waren. Maar daar laat ik wel in het midden. Maar ook zijn gekenden die van verre stonden. Dat we dat mogen gaan leren verstaan. Dat we zo dichtbij mogen gaan komen. Omdat hij ons trekt. Hij trekt ons steeds dichter. Totdat wij deelachtig worden. Een deel worden van Christus. En dat is de volkomen heiligmaking. In eigen oog, gemeente, wordt het alleen maar ellendiger. Tot op ons sterfbed. Maar toch maakt hij een volk klaar voor het moment dat ze bij hem mogen gaan komen. En gemeente, misschien hebt u deze woorden allemaal gehoord. En denkt u bij uzelf, prediker, u hebt een moeilijk woord. Het moet allemaal door een wonder gebeuren. En weet u, daardoor is het nu mogelijk dat u en ik zalig kunnen worden. Omdat het een wonder is. Want als het geen wonder zou zijn, als het eigen verdienste zou zijn, dan zou niemand van ons zalig worden. Maar omdat we hier vanavond in dit bedehuis mogen zitten, omdat we dat woord hebben gehoord, hoop ik en bid ik van ganser harte dat u onrustig wordt. En dat u denkt bij uzelf. Want ik zie hier ook kinderen zitten. Kinderen, misschien leren je ouders je dat ook. Maar je mag niet jaloers zijn op andere mensen. Op wat die hebben. Maar je mag wel jaloers zijn op één mens. En weet je wie dat is? Dat is het volk van God. Want daar begint het mee. Als je ziet dat die een rust kennen. Die alle verstand te boven gaat. Dat ze de naam van Jezus gaan belijden voor hun medesoldaten. Dat ze de naam van Jezus gaan belijden voor de medekruisigeling, medemoordenaar. Die mensen, daar mag je jaloers op worden. En ik geloof vast en zeker dat je daar jaloers op wordt. Dan ga je ook op de tijd die de Heere daarvoor bestemd heeft, ga je dat wonder van genade ontvangen. Nogmaals, alles uit hem. Niets uit ons. Amen. Zullen wij nog zingen met elkaar van Psalm 56 en daarvan het eerste vers. Psalm 56 vers 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. De ganse dag is het oog op mij geslagen. Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen. Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen. Ontroert mijn ingewand. 56 vers 1. eindigen wij met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.